Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Johannes 20, vers 1 tot 23. Johannes 20, vers 1 tot 23. Door te zingen psalmen, psalm 98, vers 1 en 2. Psalm 85, vers 2 en 3. Psalm 85, vers 4. Psalm 118, vers 13. Het te lezen schriftgedeelte Johannes 20, vers 1 tot 23. Door te zingen psalmen, psalm 98, vers 1 en 2. Psalm 85, vers 2 en 3. Psalm 85, vers 4. Psalm 118, vers 13. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen dan met elkaar zingen, gemeente, van de 98ste psalm, vers 1 en 2. Zingt een nieuw gezang, de Heere, die grote God, die wonderen deed. Zijn rechterhand volsterkt en ere, zijn heilig arm wrocht heil na leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden, nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom tentoongespreid. En ook het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En wat er verder volgt, psalm 98, het eerste en het tweede vers. Gemeente, wij openen vanmorgen op deze eerste paasdag de schrift in het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het 20e hoofdstuk, de eerste 23 versen, Johannes 20, en daarvan nader vers 1 tot en met 23, maar vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtweken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En op den eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag den steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, de welke Jezus lief had, en zeide tot hen: Ze hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen. En den zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw, wat weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Here weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabuni, het welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen dat zij den Here gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was op denzelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: Vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij den Here zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: Ontvang den Heiligen Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven. Zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden.
Zoeken we dan het heilig aangezicht des Heren in het gebed. Heere God van hemel en aarde, op deze paasmorgen brengt gij ons samen in uw huis onder de prediking van uw woord. Daar in de straten van Jeruzalem, waar op die paasmorgen de vrouwen die naar het graf gingen en onder elkaar zeiden: Wie zal ons de steen van het graf afwentelen? Daar waren de discipelen bedroefd. En alles wat u gesproken had, werd beproefd. En niet alleen waren ze bedroefd en beproefd. Heren, ze waren ook in zichzelf zo teleurgesteld. Wat hadden ze alles verbeurd en verzondigd. In het verlaten van u, in het verloochenen van u, in het niet kunnen blijven bij u. En toch, Heere, gebeurde daar en was daar gebeurd dat wonder der wonderen, dat het graf leeg was, dat u opgestaan was, opgewekt door de Vader ook. Naar de zonde, dood, hel, graf, Satan, voor goed en eeuwig overwonnen was. Hij is hier niet. Wat zoekt gij de levende bij de doden? En wat waren uw kinderen op die paasdag in het donker? U had het hen alles tevoren voorzegd en verkondigd. En toch lezen we dat de discipelen het woord van Maria geloofden, dat hij er niet was. En dat ze niet verstonden dat u opgewekt was. Heer, hoe menigmaal is ook ons allen uw woord verkondigd. De schrift ons aan het hart gelegd. 66 Bijbelboeken die verkondigen dat u leeft. Hoe kan het ook zijn, Heere, en ze verstonden het niet. En hoe kan het ook zelfs zo zijn na ontvangen genade. Zo weinig de dingen te verstaan, zoals ook de discipelen nog zo weinig de zaken verstonden, misschien in hun gedachten wel hoge gedachten hadden van zichzelf. Maar ach Heere, u wist wat van hen te wachten was. Dat als de Satan die hen begeerde te zift als de tarwe hen op de korrel zou nemen, er van hen zelf niets over zou blijven. Maar Heere, wat is het dan een wonder dat niet alleen het graf, het lege graf, verkondigt dat u leeft. Ik leef en gij zult leven. Vrede zij uw lieden. En dat ook als een bare mocht klinken in de straten van Jeruzalem onder de eerste christenen: de Heere is waarlijk opgestaan. Maar Heere, dat u nu ook, en daar wordt ons schriftgedeelte van morgen, dat we daarin ook zo bij bepaald mogen worden, dat u ook bemoeienis had met een Maria en met de discipelen. Dat u hen kwam op te zoeken, ja, dat u aan hen kwam te verschijnen. Dat u hen kwam te vertroosten. Dat u hen kwam te zeggen: mijn Heere en uw Heere, mijn God en uw God, vrede zij uw lieden. Ach Heere, en dat nou voor trouwelozen, voor letterlijke weglopers, logenaars, en toch in wiens hart leefde gij zijt de Christus, Heere, tot wien zouden we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En Heer, o dan bleek uw trouw tegenover zoveel ontrouw. En dan was daar wel die liefde, maar omdat gij hen eerst lief gehad heeft. Omdat de Vader ze bemind heeft. Met een liefde die nooit begonnen is. Vanuit de eeuwigheid. Door u alleen. Om het eeuwig welbaar. En Heer, nu mogen vanmorgen deze dingen horen, zou u willen geven. Dat als deze dingen bepreekt worden, uitgelegd worden, verkondigd worden, toegepast mogen worden, dat er een zegen mag vallen. Dat ook vanmorgen er een Maria, een Petrus, een Johannes, een ander in de kerk zal zijn. Och Heere, die u niet meer kan missen, maar die het verbeurd en verzondigd heeft, die na ontvangen genade moet zeggen er weer buiten te staan. Ach, zouden ze willen komen op te zoeken. Maar Heere, ook die boodschap van vrede, ach, zou u er plaats voor willen maken, daar wij allen in de zonde ontbrand zijn vanaf het paradijs, vijanden van u zijn, u de oorlog verklaard hebben, geneigd zijn om u en onze naaste daden, het bedenken des vleeses, dat is toch vijandschap tegen u. Vijanden moeten met u verzoend worden, zou u daarom ook die harde harten willen verbreken, dat er mogen sterven aan zichzelf, dat er op de knieën gebracht moeten worden, die de witte vlag moeten hijsen, die verbroken, verslagen zullen worden in hun hart. Het moeten uitroepen: wij hebben gezondigd. Ik heb God op het hoogst misdaan. Die begeer met de zonde te breken. En u om genade zullen bidden, Heere, wil dat werken. in het hart. Die schulderkentenis, die schuldbelijdenis. Maar ook die bede, wat moet ik doen om zalig te worden, Heere? Zou u het willen werken, waarachtige bekering. De rijen willen doorgaan, niemand willen overslaan. Willen werken naar het vrije van uw welbehagen. Onder jong en onder oud. Ook thuis voor de kerktelefoon. Als we mogen meeluisteren of later door middel van een cd of een bandje. Heer, heb dank ook. Ze mochten horen in het midden van de gemeente. Dat ook Lois Koppelman uit het ziekenhuis mocht terugkeren. Zo snel alweer teruggebracht. Bij man en kinderen in het midden van het gezin. Het willen uithelpen. Het willen doorhelpen. Och Heer, dat het alles zo aan u mag verbinden. Niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. En zou het dan ook herstel willen geven. Al mag het dan een wonder zijn weer in het midden van het gezin. Maar dat dan de krachten ook op uw tijd en wijze weer mogen terugkomen. Heere, gedenken ieder van ons. Gedenk de rouwdragenden, de zieken en de eenzamen. De bedroefden en de beproefden. Gedenk ons in de zegeningen, och Heere. Dat we er ons niet op zullen verkijken. Dat we ook zullen verstaan dat we het uit uw hand ontvangen. Maar dat er ook een meerdere zegen is dan dit. Want al het aardse gaat weldra voorbij. Maar die uw wil mag doen, die blijft in der eeuwigheid. Heere, gedenk zo ook land en volk dat op deze dag niet verstaat wat er gebeurd is, wat nodig is. Geef nog een opwekking. Uit de slaap, dus uit de slaap van de zonde en de slaap van de dood. Wilt u het nog geven, Heer, niet doen naar de zonde. Gedenk onze koning, koningin, onze regering, de overheid in het land, de provincie, plaatselijk ook. Als daar ook weer nieuwe colleges gevormd moeten worden, wilt u ook daarin uw zegenende hand komen te schenken. Heer, wilt u zijn met de ganse wereld in nood. Uw kerk over het rond van deze aarde. Heer, dat op alle plaatsen mag klinken dat gewaarlijk zijn opgestaan. En ook als er gecollecteerd wordt op deze dag. Ook voor het werk van de opleiding, Heer. Dat nog knechten mogen worden uitgestoten in waarheid door u geroepen. En Heer, om dat getuigenis te mogen klinken. Van wet en evangelie, van bekering en van vergeving. En dat ook onder ons de zuivere prediking van uw woord mag blijven, Heer. Al zijn we 2004 gebleven bij het fundament. Och, dan kunnen we niet zeggen, dan hebben we het mee in handen. Dan zal het ook steeds opnieuw weer hier reformatie moeten plaatsvinden in de kerk, in de harten. Wilt u het werken, Heer? Dat de Satan rondgaat als een briesende leeuw. Ontfermt u zich zo. En wees ons zo allen nabij. Geef dat de uitgangen van deze morgen zullen juichen tot uw eer. Heere, doe het nog. Om uw grote naams wil. Geef uw zegen op de kansel en eronder. Wil de Satan wieren. En geef, och Heere, te zien uw heil. Op deze uw dag. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. Uw gave gemeente wordt nu ingezameld voor diaconie, voor kerkvoogdij en voor diaconie van harte. In uw vervaardigheid aanbevolen, de Heere zegen u en uw gave. Geef u een milddadig hart ter inleiding op de prediking. Willen we dan zingen van de 85ste psalm, vers 2. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end. En ook het derde vers, merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. Psalm 85, daarvan het tweede en het derde vers. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Johannes 20, het 19e vers. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. Gemeente, het is op de avond van de eerste dag der week. We zouden zeggen eerste paasdag, 's avonds. En de discipelen zijn bijeen. En ze zijn daar bijeen vergaderd. Nee, ze zijn er niet allemaal. Judas is niet meer onder hen. En Thomas laat verstek gaan. Er zijn er dus maar 10. En gemeente, er is nog iemand niet. De Heer Jezus is er niet. Hun meester, die 3 jaar lang in hun midden geweest was, op wie een hoop gevestigd was. Zo kort geleden was hij nog in hun midden. De avond van de donderdag. Bij Pascha, wat was er veel gebeurd in die dagen niet te bevatten. En wat waren ze bedroefd. Zo bedroefd omdat een geliefde was weggenomen, maar dat niet alleen. Ze waren ook zo beproefd. Want alles wat de Heer hen onderwezen had en alles wat de Heer hen bevolen had en alles wat de Heer tot hen gesproken had over zijn koninkrijk. Oh, wat moest daarvan terechtkomen? Hun hoop was met hem in het graf vergaan. Wat waren ze ook teleurgesteld in zichzelf. Als ze zagen op zichzelf dat ze hem niet trouw gebleven waren. Wat hadden ze hem verlaten? Wat hadden ze hun woord gebroken? Wat had Petrus hem verloochend? Wat waren ze daar ook bijeen met schuld beladen? Ja, gemeente, we zouden zeggen een kerk, 10 mensen, toch een kerkdienst. Met bedroefden, beproefden en schuldigen. En oh, hoe machteloos hadden ze zich gevoeld. Op die stille zaterdag tussen de Goede Vrijdag en de Paasmorgen. Waar ze niets konden en niets mochten doen. En toen op de morgen van Pasen was daar het bericht tot hen gekomen van Maria Magdalena dat het graf leeg was. Ook dat nog. Wat zou er gebeurd zijn met de Heer Jezus? Zouden ze hem, de mannen van het Sanhedrin, hebben weggenomen? Zou de tuinman het gedaan hebben? En zo lezen wij, begin van het hoofdstuk, dat op de morgen van die dag, of misschien de vroege middag, Johannes en Petrus naar het graf zijn gegaan om onderzoek te doen. Beiden waren ze erheen gelopen. En bij het naderen van het graf, Petrus, die anders altijd de eerste was, had ingehouden. Johannes was hem voor geweest bij het graf. Kunt u het begrijpen? Petrus heeft gevoeld: wat heb ik daar te zoeken? Ik die zo mijn meester verloochend en verlaten heb. Hij voelde zijn onwaardigheid. Wat had hij daar bij het graf te zoeken van zijn meester, die hij zijn meester niet meer kon noemen. Als Johannes in het graf blikt, ziet hij dat het graf leeg is en Petrus toch bij het graf gekomen. Door de liefde er getrokken. Hij gaat erin, dan zien we toch weer iets van de oude Petrus terug. En ze moeten constateren dat de doeken opgerold zijn en neergelegd zijn. En de zweedoek die op het hoofd gelegd was op een andere plaats. En dan staat er in vers 6. En dan staat er ook in vers 9. Ze wisten de schrift nog niet dat hij van de doden moest opgaan. En in vers 8. Dat ze het geloofden. Wat geloofden zij? Nee. Dus niet dat de Heere was opgestaan. Maar ze geloofden het woord van Maria Magdalena. Dat de Heer Jezus niet in het graf was. En zo zijn ze naar huis gegaan. Diep bedroefd, verslagen, verward. Ja, gemeente. En dan breekt de avond aan. Voordat de avond is aangebroken, is er ook nog wat anders gebeurd. Iets heel anders. Maria Magdalena was gekomen op een hele andere wijze. Vol blijdschap. In vers 18 kunnen we dat lezen. Ze was nog een keer naar het graf geweest en ze heeft verteld wat er toen gebeurd was. Daarbij het graf aangekomen had ze het eerst ook niet kunnen geloven. Maar toen waren daar die twee engelen geweest in witte klederen. En die tegen haar gesproken hebben: vrouw, wat weent gij? En ze had gesproken omdat ze mijn Heere weggenomen hebben. En ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. Ze kon het toen ook zelf nog niet geloven. Maar als het graf was uitgegaan, toen had zij hem gezien van wie ze meende dat het de hovenier was. De tuinman. Ze wist niet dat het de Heer Jezus was. Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Maar o dan, het is voor haar veranderd en ze heeft erover mogen spreken voor de discipelen. Toen had haar naam geklonken. Uit met die bekende stem. Maria. En zij zich omkerende zei tot hem: Rabboni. Het welk is gezegd: meester. Toen had ze haar naam horen noemen. Toen had ze zijn stem mogen zien. Toen waren haar ogen door de tranen heen geopend. En ze zag hem die zij zo onuitsprekelijk lief had. En die haar ook zoveel had gegeven. Haar behouden had. En toen heeft de Heer ook haar een boodschap nagelaten. Die zij moest brengen aan de discipelen. Ik vaar op tot mijn Vader. En uw Vader. En mijn God. En uw God. Dat is wat. Dat Maria dat mocht brengen bij de discipelen als de eerste boodschapster. Van de opstanding van de Heer Jezus. En dan gaat het niet alleen om die woorden. Ik vaar op. Dat hij is opgestaan. En zal wederkeren in de hemelse heerlijkheid. Maar ook wat de Heer daarachter had gesproken. Mijn Vader. En uw Vader. Mijn God. En uw God. Klinkt in die woorden niet die onuitsprekelijke liefde. Klinkt in die woorden niet door dat wat er ook gebeurd was en hoe trouweloos de discipelen ook zijn geweest. En hoe zijn woord hadden gebroken. En hoe Petrus zijn meester had verloochend. En van de kant van de Heere geen verwijdering gekomen was. Zijn liefde nog altijd dezelfde was. En gemeente, dan lezen wij. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week. Als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, komen de discipelen bij hen. Gemeente, is er dan de blijdschap in hun hart? Ze hebben zelf gezien, althans Johannes en Petrus, dat het graf leeg was. Ze hebben het woord van Maria gehoord, dat de Heere aan haar verschenen is. De Heere heeft bij monden van haar voor hen een boodschap achtergelaten. Maar gemeente, zien we niet zo duidelijk dat de Heer Jezus er zelf, ik bedoel het eerbiedig, aan te pas moet komen. Om het tot hen te spreken: vrede zij uw lieden. Zo groot was hun nood namelijk. Zo bedroefd waren ze. Zo beproefd was ook alles. Zo in verwarring, zo in gedachten, dat ze er niet bij konden verstaan. Zo schuldig waren ze ook. En zo teleurgesteld. En zo lezen wij, gemeente, van de eerste kerkdienst in vers 19 op een zondag. We weten, de Joden hadden altijd de Sabbat, hebben de Sabbat op de zaterdag, de laatste dag van de week. Hier ziet u het gebruik dat wij kennen, het begin ervan. Op de eerste dag der week, zelfs een avonddienst, een tweede dienst zouden wij zeggen. Het was natuurlijk voor hen de eerste dienst. Maar ze kwamen samen op de dag des Heren. Op de opstandingsdag, daarom hebben we ook op de zondag de rustdag. En op de zondag de kerkdienst, de allereerste kerkdienst. 10 kerkgangers en gemeente bedroefd. Alles in verwarring en allen schuldig. De eerste dag der week en toch bijeen vergaderd. En gemeente, hadden ze erop gerekend dat de Heer Jezus zou komen? Nee, want we lezen ook in onze tekst, de deuren waren gesloten. Ze rekenden wat dat betreft nergens op. Had de Heer het dan niet gesproken dat hij zou opstaan? Had de Heer niet gesproken dat de herder geslagen zou worden en dat de schapen verstrooid zouden worden, maar dat de Heer zijn hand tot de kleine zou wenden? De Heer had het wel gesproken, maar o, ze konden het niet verstaan. Maar wat zullen ze achteraf blij geweest zijn, dat ze allemaal, al die 10 erbij aanwezig waren. En wat zal Thomas er bedroefd om zijn geweest. En het betreurd hebben dat hij er niet was. Calvijn zegt van Thomas dat hij als een ronddolend soldaat de eenheid had verbroken. O gemeente, laat het onder ons niet zo zijn. Laat uw plaats niet leeg. En verbreek daarin de eenheid die te kom getrouw op. Zondag aan zondag 2 keren waar het mogelijk is, ook in het midden van de week. Jazeker, ook met Thomas is het goed gekomen. Een week later is de Heer ook in de bijzonder aan hem verschenen. En heeft hij de tekenen der nagelen mogen zien. En zijn vinger mogen steken in de tekenen der nagelen. En zijn hand in de zijde van de Heer Jezus. Ook voor hem mocht het goed komen. Wat zal hij het betreurd hebben. Dat hij daar niet bij was. Toen de Heer voor het eerst aan de 10 discipelen mocht verschijnen. Toen de Heer daar bijeen kwam waar zij bijeen vergaderd waren. Het is er ook de oorzaak van geweest dat Thomas een week langer dan de andere discipelen in duisternis heeft moeten verkeren. De vrede heeft moeten missen. De blijdschap en de vertroosting niet kende. En ik weet wel, ook dat valt alles onder Gods voorzienig bestel. En ook daarin gaat dat geldt dat de Heer alles werkt naar de raad van zijn wil. En de zijn op zijn tijd en wijze de vertroosting geeft die ze nodig hebben. Het is waar, en toch zal Thomas het betreurd hebben. En middelijkerwijs is het de oorzaak geweest dat hij zoveel langer in het duister heeft moeten verkeren. Gemeente, ligt daar niet de les in? Om trouw op te gaan, trouw ook thuis de Bijbel te lezen. Ook het aangezicht van de Heer te zoeken. Hoe bedroefd u misschien ook wel bent. En hoe beproefd het misschien ook wel kan zijn. En hoe het misschien ook wel in uw hart kan strijden. Er is toch geen heil voor mij bij God. En waar de boos u misschien wel bespreekt. En hoe schuldig u ook bent. Dat het in uw binnenste klinkt, mijn schuld is te groot. Dat ze ooit vergeven kan worden. O, dat u in uw hart meent tot de verworpen gerekend te worden, zullen de discipelen het ook niet hebben gedacht. Na alles wat er gebeurd is, zal Petrus het niet hebben gedacht. Maar o, om dan toch in Gods huis te zijn. Om dan toch zijn aangezicht te zoeken. Om dan toch het woord te openen. Ik denk aan die woorden uit de Dordtse Leerders hoofdstuk 1, 16. Dat degene die het levend geloof in Christus niet hebben of het zekere vertrouwen des harten, de vrede der consensie, de vrede in het hart. De Heer zal hier spreken, vrede zij uw lieden. de vrede der conscientie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus in zich nog niet krachtiglijk gevoelen en nochtans de middelen gebruik. Dat gebeurt hier. De middelen worden gebruikt. De samenkomst wordt niet overgeslagen door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden. Wanneer ze van de verwerping horen gewagen, nog zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen der middelen vlijtig voortgaan, naar de tijd van overvloedige genade, vuriglijk verlangen en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Ze lieten hun plaats niet leeg. En gemeente, wat deed nu die discipelen bijeen vergaderd zijn? Ja, ze moesten daar zijn. God heeft ze er gebracht. En ze moesten er ook alle 10 zijn. Opdat er 10 man zou kunnen getuigen dat de Heere waarlijk is opgestaan. En ze moesten daar op dat moment zijn, op die plaats als Simeon op hetzelfde moment in de tempel moest zijn. Toen Jozef en Maria daar met de Heer Jezus waren. En Simeon het zou kunnen beleiden. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Zo is het ook hier. En gemeente, de Heer heeft het ook geleid. Hij wist hoe bedroefd ze waren. Hij wist hoe ze het niet meer konden bekijken. Hij wist hoe diep schuldig ze waren. En hij wist ook, hoewel het woord tot hem gesproken was, dat hij zelf aan hen verschijnen moest en tot hen zou moeten spreken. Hij wist wat nodig was. En gemeente, wat heeft er nou toch bijeen vergaderd toen zij vanuit de discipelen bezien? Was het niet de liefde? En om die liefde mag u ook bidden. Zelfs al is de Heer gestorven. En zelfs al hebben zij hem trouweloos behandeld. Maar de liefde is sterker dan de dood. Het komt niet in hen op om niet bijeen te komen. En om niet over hem te spreken. Job zegt het ergens, al zou de Heere mij doden, toch zal ik op hem hopen. Kent u dat? En gemeente, er is nog meer te noemen. Waarom discipelen op deze avond bijeen geweest zijn, was het niet om ook te spreken over al die verwarrende dingen. Te spreken over het graf dat leeg was. Johannes en Petrus hadden het gezien. Maria had het ook eerder getuigd. Om te spreken over waar Maria Magdalena tot hen over gesproken had. Dat de Heer aan haar verschenen was. Te spreken over die boodschap die de Heer voor hen had nagelaten. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader en tot mijn God en uw God. En misschien wel te spreken over de dingen die de Heer eerder gesproken hadden. Zo lezen wij dat ze bijeen waren achter gesloten deuren, ja. Vanwege de vrees der Joden. Want het was ook niet zonder risico dat men bijeen was. Het gerucht was toch verspreid door de mannen van het Sanhedrin. Dat het lege graf te maken had met de discipelen. Die wel gekomen zouden zijn om het lichaam van hun meester weg te nemen, te stelen. En ze voelden wel aan. Hoe zou de haat die zich eerder tegen hun meester gericht had, zich nu tegen hun kunnen richten? Had de Heer het hen niet bevolen en gesproken tot hen. En ze ervoor gewaarschuwd, ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Als het ware was de spanning voelbaar. En was het gevaar tastbaar. En toch bijeen. Achter de gesloten deuren. We zouden zeggen, de Heer kon niet bij hen komen. En toch gemeente, dan lezen wij. En als dan avond was. Op dezelfde eerste dag der week. En als de deuren gesloten waren. Waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede, zij u lieden. De Heer kwam in hun midden. Was dat nodig? Ja, gemeente, we zouden kunnen zeggen, het was niet nodig. Want de Heer had tevoren toch tot hen gesproken. Dat hij zou opstaan, zouden toch kunnen weten, zouden toch zijn woord moeten geloven. Tegen Thomas zal de Heer een week later zeggen, zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans geloofd zullen hebben. Dat is waar toch. En de Heer had toch Maria Magdalena willen gebruiken. Al om hen die boodschap bekend te maken. En ze hadden toch ook met de ogen van Petrus en Johannes mogen zien dat het graf werkelijk leeg was. Dat zou toch genoeg zijn geweest. En de Heer had toch bevolen voordat hij gestorven was. Dat hij hen zou voorgaan naar Galilea. Dat ze daarheen zouden moeten gaan. Dat had de Heer het ook door middel van de vrouwen en weer bekend gemaakt. Ze zouden toch tot hem moeten komen. Zouden toch naar Galilea moeten gaan. Hij zou toch niet tot hem, tot hun moeten komen. Ach gemeente, denken we eens in. Als een kind stout is geweest tegen zijn moeder. En dan weet het kind wel dat zijn moeder hem lief heeft. Maar als hij dan van zijn kant iets stouts heeft gedaan, of van haar kant iets stouts heeft gedaan als het een meisje is, dan weet het kind wel alles wat moeder tevoren gesproken heeft. Maar dan zal een kind toch van moeder weer moeten weten dat het goed is. Dan zal die toch haar gezicht willen zien. Dat daar weer iets van de liefde mag gezien worden. In het lachen, in het spreken. Zou het geestelijk anders zijn? Ja, dan is het woord er. En het woord moet geloofd worden. Maar het woord moet ook toegepast worden, zeggen we wel. Daar moet de Heer nou zelf voor aan te pas komen. Daar moet de Heer nou zelf aan hen verschijnen. En ik weet wel, in 2018 zal de Heer niet meer verschijnen. Als hij zal terugkomen op de wolken des hemels, zal hij verschijnen. Hij is gezeten aan de rechterhand des vaders, maar gemeente, vergis het niet. Het wonder dat toen gebeurde, dat gebeurt ook nog 1 april 2018. Hetzelfde wonder, maar dan door woord en geest. Dat de Heer Jezus zich komt openbaren. Komt openbaren aan de bedroefde. Ze komt openbaren aan de beproefde die het niet meer kan bekijken. En ze komt bekend te maken aan iemand met schuld en zonde beladen. Aan een logenaar, aan een wegloper, aan een biddeloos. Om het bekend te maken, vrede zijn jullie. En dan wordt het paas waar hij komt. Want hij is, zegt Paulus, onze vrede. Hij is die vredevorst. Hij is het van wie die engelen zongen in de kerstnacht. Die daarover hebben gesproken. In de mensen een welbehagen vrede op aarde. Die vrede is in hem. En die vrede heeft hij verworven. En die vrede komt hij aan te brengen. Die vrede komt hij bekend te maken. En wat de Heer 3 dagen eerder gesproken aan de avondmaalstafel over die vrede. Mijn vrede geef ik. Mijn vrede laat ik. En is hij weggegaan van lijden en sterven om die vrede te verwerven. Maar o, hoe hadden zij die vrede verdorven. En nu komt hij opnieuw in die onwankelbare trouw. En die onuitputtelijke eeuwige liefde die hij heeft tot de zijne. Die hij heeft tot degene die zijn vader hem gegeven heeft. Om het te zeggen, vrede zij u niet, dat is nog zo. Hoe wordt het paas waar hij komt? Waar hij zich openbaart door woord en geest. Ja, het is waar. We lezen het woord. Dat de zondaren tot hem moeten komen. Komt herwaarts tot mij. Maar hoe zullen ze komen? Hoe zullen de discipelen naar Galilea kunnen gaan? Waar hij niet tot hen komt. Dat is zo van nodig. Kennen we daar iets van, gemeente? is zo al Pasen geworden. Hebt u zo al zijn stem mogen horen. Hebt u zo al zijn vriendelijk aangezicht mogen zien. Hebt u zo al uit zijn mond het mogen horen. Vrede zij u lieden. Aan wie is de Heere verschenen? Na Pasen. Nee, niet aan de mannen van het Sanhedrin. Niet aan alle mensen die tijdens zijn rondwandeling op aarde zijn woord gehoord hebben. Zelfs niet aan allen die hem eerst zijn nagevolgd en hem later verlaten hebben. Ook zelfs niet aan allen aan wie de Heer een wonder gedaan had. Maar hier aan 10 discipelen. Daar Anna Maria Magdalena. En weer op een andere plaats aan de Emmausgangers en dan nog veel meer. En ten laatste Paulus. Ten laatste van allen is zij van mij gezien. Als van een ontijdig geborene. Gemeente, waarom is de Heer aan de discipelen verschenen? Lag daar een grond bij hen? Was dat enige verdienste van hen? O, waar konden ze staat op maken? Waar kon Petrus staat op maken? Ik ken hem niet. Tot 3 keer toe had hij gesproken. Waar konden de discipelen aanbrengen? Ze hadden nog niet 1 uur met hem kunnen waken. Ze hadden een woord aan hem gebroken. Dat ze hem nooit zouden verlaten. Ze waren allemaal weggevlucht. Hij had de pers alleen moeten treden. Niemand had hem kunnen helpen. Geen troost hadden ze hem kunnen bieden. Geen ondersteuning in zijn lijden. Ja, gemeente, moeten we zeggen. Wat was het door u alleen. Om het eeuwig welbaar. Van die de Vader hem gegeven had, heeft de Zoon er niet 1 verloren. Daarom zoekt hij hem op. Voor hen is hij aan het graf gegaan. Om nou hen mee te delen, dat hij alles voor hen volbracht heeft. Waarom zoekt hij hen op? Vanwege hun liefde. O, ze hadden hem lief, want dat wist de Heer. Ze had niet anders gekund toen de Heer hen liep. Om alles te verlaten en na te volgen. Zal niet anders kunnen beleiden toen de Heer hem vroeg wie hij was. Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En toen veel hem verlieten en de Heer zei, wilt u ook niet heen gaan? Toen leefde het in hun hart, Heer, waar zouden we dan heen gaan? Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. O gemeente, het kan daarin niet. Daar ligt geen trouw in hen. En daar ligt geen verdienstelijkheid in hen. En toch, daar was die vrede die zij niet konden missen. Maar die trouw van hem, hij had hen lief. Hij was hen getrouw en die in zijn ontrouw zijn is getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Zijn er ook vanmorgen in de kerk. Die de Heer niet kunnen missen. Die vrede niet kunnen missen. Die geen verdiensten kunnen vinden bij zichzelf. Maar die het ook zo moeten zeggen. In hun hart. Dat ze de Heer onuitsprekelijk lief hebben. Die de Heer alles moeten navolgen. Als de Heer hen roept. Maar wat betekent dat de Heer hier zegt, vrede zij uw lieden. Als in de Joden elkaar ontmoeten, dan betekende vrede zoiets als shalom, vrede. Het gaat u wel, het gaat u goed, voorspoed. Welvaart betekent dat, voorspoed in het leven. Zal dat het hier ook betekenen? Shalom in het Hebreeuws. Eirene in het Grieks. Nee, op de lippen van de opgestane levensvorst betekent het wat anders. Het gaat hier om een vrede met God. Een meedelen van de vrucht van zijn opstandingswerk. Het gaat om het schenken van die vertroosting, om die vergeving voor wat wij gedaan hebben. Het gaat hier om die zekerheid dat hij met hen is. En dat de liefde van de Heere voor hen onveranderd is. Dat hun schuld verzoend is. Dat er vrede is met God. Vergeving voor hun zonde. En dat de liefde van de Heer onveranderd is. Hier is het waar. Zalig zijn die treuren. Want ze zullen vertroost worden. O, dat is een vrede voor alle die die vrede moeten missen. Die hij alleen kunnen schenken. Zijn er die die vrede moeten missen. Die hij alleen kan schenken. Het gaat hier niet om een toegewenste vrede. Nee, het gaat hier om een geschonken vrede. Geen toestand van welvaart, maar een vrede met God. Een verzoening met God drieënig. Donderdagavond had de Heer Jezus tegen hen gesproken: vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Die vrede was er toen. En voor die vrede moest de Heer de weg gaan naar het kruishout, om die voor hen te verwerven. En die vrede moesten zij missen, na alles wat er gebeurd was. Maar nou komt de Heer die vrede weer te bevestigen, ziet u dat? Dat het steeds opnieuw door de Heer ook weer bevestigd moet worden. In het leven van de zijne. In Efeze 2 vers 17 staat er: een komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd u. Die verre waart en dien die nabij waren. Want door hem hebben we beide de toegang. Door één geest tot de Vader. Maar dan kennen wij die vrede. In het paradijs was die vrede. Vrede met God. Vrede tussen Adam en Eva. Maar door de zondeval is die vrede verbroken. Het bedenken van ons vlees is vijandschap tegen God. We zijn tegen onze schepper opgestaan. Wij hebben de Heer de oorlog verklaard. O, we zijn een vijandschap ontbrand. Wij wilden God naar de troon steken. De apostel Paulus moest erachter komen. En hij predikt het ook in Romeinen 3. Dat er niemand is die goed doet, ook niet één. Wij allen zijn afgeweken. We zijn allen onnut geworden. Geneigd om God en onze naasten te haten. En van de kant van de Heer kan die vrede ook niet zijn. Daar de Heer de zonde haat. En de zondaar geen zins onschuldig kan houden. Maar het moet spreken, vervloekt is in eerlijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En daarom wordt in het woord des Heer ons het oordeel aangezegd. En ervaren we soms iets van die oordelen. En ervaart de mens het oordeel dat we moeten sterven. De bezoldiging der zonde is de dood. En o, als een mens dan moet sterven in vijandschap tegen God, wacht hem haar de eeuwige dood en de eeuwige pijn. Toch gemeente, heeft de Heere geen lust tot die dood. En geen lust tot zijn toren. En geen lust om zijn gramschap te wijzen. Maar heeft hij gedachten van vrede gehad. Van eeuwigheid af. En die gedachten van vrede zijn daarin gebleken. Dat is een zoon gezonden. Die vredevorst, maar wie Paulus mag zeggen, hij is onze vrede. En in hem is het dat de Heer ons zijn vriendschap biedt. In Hebreeën 13 vers 20 noemt de apostel Paulus de Vader de God des vredes. De God nu des vredes. Die door de grootheid der schapen, door het bloed des eeuwig testaments uit de dood heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus. O, de Heer is een God van vrede. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij is traag tot toren en heeft lust tot barmhartigheid. Hij heeft de wereld nog zo lief dat hij zijn zoon gegeven heeft, dat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar gemeente, die vrede is wel een vrede die gegrond is op het recht. En daarom was dat sterven van Gods zoon zo noodzakelijk. Gods toren moest gestild worden. Zijn gerechtigheid moest genoeg worden gedaan. Aan de eisen van zijn recht moest voldaan worden. Genade door recht. Sion zal door recht verlost worden. De wederkeren door gerechtigheid, verzoening door voldoening. Psalm 85. Zing daar ook van. Daar wordt genade van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. De goede tierheid en waarheid zal elkander ontmoeten. De gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. Vrede op grond van het sterven van Christus. Op grond van het recht. En die vrede is de vergeving. Maar voor wie is nou die vrede? Is die vrede nou voor elk mens? Voor elke kerkganger? Voor elke gedoopt? Voor elk mens die ook zegt, maar ik geloof. Nee, gemeente, wij moeten daarin ook waarschuwen. Denk maar ook aan de profeten. Er waren valse profeten die het riepen, vrede, vrede, geen gevaar. Vrede, vrede, dat de Heer moet zeggen, is geen vrede. Daar kan geen vrede zijn als wij in de zonde voortleven. Daar kan geen vrede zijn als wij in gerustheid voortwandelen op die brede. Maar er kan ook geen vrede komen als wij ons verschuilen achter onze machteloosheid en zeggen, de Heere moet het doen. Er kan ook geen vrede komen als wij zeggen, maar ik ben gedoopt en ik geloof. En ik moet de belofte van God geloven en het is verder wel goed. Terwijl in ons leven wezenlijk niets veranderd is. Dan is er geen vrede, dan komt er ook geen vrede. Dan kan een mens ook zichzelf daarin bedriegen. Voor wie is er nou vrede? Voor allen die de witte vlag moeten hijsen. Voor allen die door hun knieën moeten. Voor allen die in hun hart moeten gevoelen dat ze moeten sterven. Die met eerlijkmakende genade onder ogen moeten stellen. Heer, ik ben vol vijandschap geweest. Tegen u. Ik heb gezond. Ik heb uw naam ontheiligd. Ik heb u niet gezocht. Ik ben uw gramschap zo dubbelwaardig. Die begeren met de zonde te breken. Maar die vanuit een verbroken hart en een verslagen geest moeten zeggen. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Maar o Heer, hoor. O Heer, vergeef. O Heer, is er nog vrede mogelijk. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is er geen leven, maar het eeuwig zielsverderf. Ja, gemeente. Ons leven. Waar we zelf koningen op de troon zitten, dat moet er aan. Om u te buigen voor de Heer. Te sterven aan het ons. Kent u daar iets van? Is daar dat verlangen om met de zonde te breken? Is daar die bede uit de grond van uw hart, o God? Wees mij de zondaar genadig. Is daar die begeerte? Het was er bij de discipelen om de Heer in alles na te volgen. Om het te beleiden. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. O, moet het zeggen als de Heer tegen u zou zeggen. Zou u ook niet heen gaan. Maar Heere, tot wie zou ik anders heen gaan? Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. U alleen. O, al zou u mij doden, zou ik nog op me hopen. Dat u het met Asaf moet zeggen, leven schot lust mij niets op de aarde. Ja, dat u moet erkennen, Heere, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. En niet waardig dat u mij genadig moet zijn, maar dat u niet kunt nalaten om de Heere toch te verwachten. Toch bij de Heere aan te houden, Het woord op Psalm 85 zult gij eeuwelijk tegen ons toornen. Zult gij uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht. Zult gij ons niet wederlevend maken. Toon ons uw goede tierenheid, o Heer. En geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken, zekerlijk. Zijn heil is nabij degene die hem vrezen, opdat er eer in onze landen wordt. De goede tierheid en de waarheid zullen elkander ontmoeten en de vrede zal elkander kussen. Zijn er vanmorgen, ik moet zeggen, zou het voor mij kunnen. Ja, gemeente, zulke. Zie maar de discipelen. Zulke werden niet in het donker gelaten. Daar kwam de Heer. En daar komt de Heer nog. Ook 1 april 2018. Dan wordt het waar wat 1 Zacharias heeft geprofeteerd. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven. In de vergeving van hun zonden. Om te verlossen degenen die gezeten zijn in duisternis. En de schaduw des doods op onze voeten te richten. Op de weg des vredes. Om te verlossen diegenen die gezeten zijn in de schaduw van de dood. Zo was het toch bij de discipelen. Maar hoe werden ook hun voeten weer op het vredepad gericht. Hoewel de Heere dat toen. Tot eer en verheerlijking van zijn naam. Vrede zij u lieden. Zijn er ook vanmorgen die niet weten hoe het moet. Niet weten hoe de Heer tot hen zou komen. O, zie daar de discipelen. Achter gesloten deuren waren zij. Het hinderde de Heer niet. Zijn verheerlijkte lichaam. Was niet meer gebonden aan tijd of plaats. Zijn opstandingslichaam. En dan zal de Heer niet nu, waar hij gezeten is aan de rechterhand van zijn vader, dat hij zal wederkomen door de gesloten huisdeuren of door de gesloten kerkdeuren heen komen. Hij komt wel door de gesloten deuren van uw hart om het uit te roepen. Ook voor u, ook voor jou, vrede, zij u lieden, onder de prediking, onder het Bijbel lezen. Onder het meditatie. En de Heere stond in het midden. En dit gezegd hebbende. Toonde hij hun zijn handen. En zijn zijde staat er bij de discipelen. Daar werden verblijd als ze de Heere zagen. Wat een blijdschap. Ze werden verblijd. Het is nou voor het eerst dat we dat lezen. Johannes 20. Toen werden zij verblijd. Hun blijdschap. Zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt achter gesloten deuren, maar onder een geopende hemel, vrede op aarde, in de mensen een welbaar. O, dan mogen ze zien de tekenen van zijn lijden, die hen prediken de gerechtigheid, de verzoening, de vergeving. Het eeuwige leven. Toen werd het ook voor hen paas. Maar is het bij u ook al paas geworden. Heere, doe zo ook aan mij. Uw naam ter eer. Dan eindigen we met een woord. Uit Romeinen 15 vers 13. De God nu der hoop. Vervullen uw lieden. Met alle blijdschap. En vrede in het geloof. Opdat overvloedig mocht zijn in de hoop. Door de kracht des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, willen wij dan zingen van Psalm 85. Het vierde vers. Psalm 85 vers 4. Daar wordt gena van waarheid. Blij ontmoet de vrede. Met een kus van het recht gegroet. 85 het vierde vers.
Thank you.
met dankzegging. Heer, het past uw naam ootmoedig dank te zeggen. Dat wij zo ook dit morgenuur hier nog bijeen mochten zijn. Uw woord nog mochten horen. Och Heere, mocht het zijn voor deze of gene tot eeuwige zegen. Wilt dat schenken, wilt u de naprediker zijn. Wilt u met uw zegen achtervolgen. Dat we mogen overdenken, och Heere, dat we ook bij u mogen aanhouden. Gij die zegt, doet uw mond wijd open, ik zal hem vervullen. Die hij vertoeft, verbijt hem gewisselijk, hij zal komen, niet achterblijven. Heer, wilt u het schenken. O, dat daar uw stem door woord en geest geloofd mag worden. Vrede zij u lieden. Brengt u ons nog veilig thuis en geeft ons nog een goede overdenking. En breng ons vanmiddag weer opnieuw samen onder de prediking van uw woord. En Heer, wil ik dan nog uw zegen schenken. Wilt het zondige vergeven, het goede zegenen. Smeken dit alles uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 118 vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Wij zegenen u uit zere woning. Wij zegenen u al te saam. Psalm 118, het 13e vers. Thank you. Gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God de Heere. En ontvangt zijn zegen, de Heere. Zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig, de Heere. Verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.